Goedemorgen luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. U bent verbonden met de Zuidhovenkerk te Dordrecht. Mijn naam is Aad Kraan. Dan zal ik nu de orde van dienst voorlezen. Voorganger van vandaag is dominee E.J. van der Linden. Het orgel wordt bespeeld door Dirk Slagboom en de piano Inge Ogola. Eerst welkom en mededelingen. Daarna zingen we psalm 100. 1, 2, 3 en 4. Psalm 100, 1, 2, 3 en 4. Dan is het tijd om stil te worden voor God. Foto maar goed. Dan zingen we opwekking 461 en opwekking 520. Opwekking 461 en opwekking 520. Worden de 10 geboden voorgelezen. Zingen we psalm 119... het 32e vers, dus psalm 119, het 32e vers uit de oude berijming. Gebed om de opening van Gods woord. De schriftlezing is uit Johannes 1, vers 1 tot en met 14. Dus Johannes 1, vers 1 tot en met 14. Daarna zingen we het kinderlied en dat is op toonhoogte 541. Het kinderlied van op toonhoogte 541. Daarna gaan de kinderen naar de zondagsschool. Er wordt gecollecteerd voor de kerk en ons kerkverband. Daarna zingen we psalm 99, het eerste vers. Psalm 99, het eerste vers. Dan vindt de verkondiging plaats. Na de verkondiging zingen we gezang 170, vers 2, 3 en 6. Gezang 170, vers 2, 3 en 6. Daarna dankzegging en de voorbeden. Daarna psalm 99 vers 2 en 4. Psalm 99 vers 2 en 4. Aan het eind spreekt de dominee de zegen uit. Wij wensen u een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst. En ook als u thuis meeluistert of als u te gast bent, heel hartelijk welkom. Welkom voor dominee Van der Linden die ons deze morgen voorgaat. Er zijn nog een aantal mededelingen namens de kerkenraad. Nou, wat ik al zei, dominee Van der Linden is vanmorgen onze voorganger. Volgende week zondag ook dominee Van der Heuvel ons in beide diensten voor te gaan. En we zingen nu Psalm 100. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Goedemorgen, fijn elkaar te ontmoeten hier in Gods huis. De bedoeling is dat er een ontmoeting komt met God. En hoe gaat dat? Ja, in de stilte, als we zijn woord lezen, door wat u wellicht merkt. Dat is niet vanzelfsprekend. Dan zullen we daarom in stil gebed vragen of het tot zo'n ontmoeting mag komen. Wij verwachten kracht, hulp en zegen in de naam van de Heere God. Het is de God die hemel en aarde, die ook ons gemaakt heeft, die trouw is en doorgaat met zijn werk in ons persoonlijke leven, in onze gemeente en in deze wereld. Ik groet jullie namens deze God. Genade, barmhartigheid en vrede voor jullie allemaal van God onze Vader, door onze Heer en Heiland, Jezus Christus, in de verbondenheid door de Heilige Geest. Amen. Wij gaan God aanbidden. En wat betekent dat? Dat we tegen God zeggen hoe groot dat hij is, hoe liefdevol dat hij is. En dat gaan we doen met twee opwekkingsliederen. Allereerst opwekking 461. Wat zegt mijn Jezus, mijn Redder, Heer, er is niemand als u. En laat elk moment al wat ik denk vol zijn van uw liefde, Heer. En vervolgens een lied van verlangen. Dat is nummer 520. Waarin we zeggen, wees mijn verlangen, Heer van mijn hart. En leer mij u kennen in vreugde en smart. poosje geleden trouwde mijn zoon en zijn bruid. En ze lieten gisteren hun fotoalbum zien. Dat is nog even een momentje wat je dan met elkaar deelt. En toen kwam het er zo op dat je toch geregeld als je onderweg bent of net voor een bijeenkomst zit. Je make-up moet goed doen of je haar weer even terug in de knot en dat soort dingen. Daar moest ik aan denken toen we zongen over dat we een bruid voor Christus mogen zijn. En dat we nu luisteren naar de geboden van onze God. Nou, dat heeft iets van dat haar in de knot. Van er mooi uit willen zien. En dat niets in de weg staat tussen God en ons. Nou, ik lees jullie de geboden van onze God en stel daarbij een vraag om ook het nadenken over wat betekent dat nou voor het leven van alle dag te stimuleren. Daarbij zegt het eerste gebod: God is God. Wij zijn geschapen om God lief te hebben, maar meer nog dat God ons zal lief hebben. En een vraag voor ons is: is hij werkelijk de belangrijkste in ons leven? Of zijn er zaken, relaties of doelen in ons leven die belangrijker zijn en meer onze aandacht vangen dan God zelf? Het tweede gebod zegt: aanbid God zoals hij dat wil. Een vraag: ken ik God zo en aanbid ik hem zoals hij zich openbaart in de Bijbel? Of pas ik het beeld van hem aan zoals ik hem zou willen hebben? 3. Gods naam is heel bijzonder. Als ik zeg christen te zijn, leef ik daar dan ook naar? Of ben ik onoprecht geweest in een bepaald onderdeel van mijn leven? 4. Neem rust. Geef ik God werkelijk mijn leven of alleen de restjes van mijn tijd? 5. Vader en moeder respecteren. Doe ik mijn best om leden van mijn familie, in het bijzonder mijn ouders, liefde, zorg en respect te geven die ik kan geven? 6. Niet doodslaan. Heb ik plaats gegeven aan vijandschap, aan bitterheid, aan rancune? Denk ik slecht van mensen? 7. Geen overspel. Ben ik intiem geweest met een ander of sta ik mijn gedachten toe van verlustiging in verlangens van intimiteit met een ander dan mijn eigen partner? 8. Niet stelen. Heb ik van iemand anders tijd, dienstbaarheid, geld of goederen ontnomen die niet van mij zijn? 9. Geen vals getuigenis geven. Ben ik integer geweest de afgelopen week? Heb ik mijn beloften gehouden? Heb ik eerlijk gesproken? 10. Niet begeren. Door welke begeerte als luchtballon word ik voortgedreven? Ken ik verkeerde jaloezie? En ben ik in staat geweest om God te danken voor mijn leven? Vertrouw ik op zijn goedheid, op zijn wijsheid en hulp? Zullen wij zingen: ik ben een vriend en metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Daar zit iets in van: we zoeken steun bij elkaar ook. Om na te denken over hoe kunnen we nu leven als bruid van Christus. Dus Psalm 119 uitbreidend vers 32 zingen we nu. Wij gaan vragen om de zegen van God over deze dienst. Trouwe God, Vader in ons Heer Jezus, dank u wel dat u ons gelegenheid geeft hier samen te zijn in uw huis op deze zondagmorgen. Dank u wel dat u onze God bent, dat u zo vol aandacht naar ons bent, ons zoveel geeft. De vraag aan ons is, wil ik ontvangen? Verlang ik werkelijk naar u zoals we dat bezongen? Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart. En dan beleiden we dat we zo vaak met onze gedachten elders zitten. En dat is niet erg als het gaat om onze taken en verantwoordelijkheden, de relaties en doelen in ons leven. Maar dat wordt wat problematisch wanneer de doelen die we stellen ingaan tegen wat u als het doel in het leven hebt gesteld. Als we denken geluk te bereiken buiten u om, als we ons zorgen maken en denken dat we ons eigen leven moeten redden, ja, dan wordt het een lastig verhaal. Want dan willen we onszelf redden in plaats van dat we zeggen, hier is mijn leven, wilt u het redden? Wilt u het heiligen? Stelt u mij recht voor u en recht voor elkaar? En dan zijn we hier in de kerk op de goede plek als we een verlangen hebben naar die rechtvaardiging en naar die heiligmaking en naar dat proeven van uw heerlijkheid. Dat zijn allemaal zaken die we niet meer zo vinden buiten de kerk. Daarvoor zitten we hier samen en willen we onze handen openen, ons hoofd, ons hart en vragen, vult u ons met uzelf, met uw geest, met uw liefde, met uw kracht, met uw zorg, met uw nabijheid, met uw vreugde, met uw vrede, met uw geduld, met uw zachtmoedigheid, met die tegenwoordigheid van u die zoveel in zich heeft, waarvan we eigenlijk soms niet weten wat dat nou is. En als we het nooit hebben ervaren, dan weten we het ook gewoon niet. En dan denken we ook gewoon bij God aan 3 letters en that's it. Laat ons iets mogen proeven van uw heerlijkheid, God. De kracht die alle verwachtingen te boven gaat, ook mijn eigen verwachting. Laat uw liefde mijn hart vervullen, echte liefde, onvoorwaardelijke liefde, in plaats van de liefde die gangbaar is om ons heen. Ik geef jou wat als jij mij wat geeft. Ik ben aardig voor jou, ben jij dan aardig voor mij? En op zich is daar niks mis mee, Heere God, maar daarmee raakt de batterij van onze liefde eigenlijk wel leeg. En dan is het nodig dat die gevuld wordt. En daarom stellen we ons open voor u. Vult u ons alstublieft. En neemt u weg wat niet goed is, wat ons verhindert gevuld te worden door u, verbonden te zijn met u. We hebben in de spiegel van uw woorden gekeken, de 10 regels die tot het leven leidt. En daarbij een vraag gesteld met de strekking, hoe is het nou in mijn leven? Helpt u ons om niet te bedenken of onszelf te verwijten van het lukt mij nooit. Dat is een doodlopende weg. Helpt u ons om als we ervaren, ik heb het niet, ons open te stellen voor u en te bidden, wilt u het me geven? En dan hebben we u, Heer Jezus Christus, als degene die steeds opnieuw in uw woord zegt, kom bij mij, vraag het aan mij. En dat willen we doen. Hier zijn we, Heere God, Heer Jezus Christus, geeft u ons wat we nodig hebben. En dan is ieder weer anders, hebben we andere behoeften, andere verlangens. Ergens komt dat wel bij elkaar, maar ieder mens zit ook anders in het leven, in de fase van het leven. Hier zijn we, wilt u bij ons zijn. Ik bid u in het bijzonder voor de kinderen, de jongeren. Laat hen mogen ervaren dat u een levende God bent, een werkelijkheid in ons leven. Zo willen wij u dit bidden en dat doen we in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Wij gaan de Bijbel lezen uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 1 van 1 tot en met 14. Dan zingen wij het kinderlied. Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig, er is niets dat God niet kan doen. Komen die kinderen dan ook naar voren eigenlijk? Dat had ik even nog niet scherp. Nee, dat niet. Maar er kunnen wel gebaren geloof ik bij gemaakt worden, of niet? Zullen we dat proberen? Dan kijk ik even de kunst bij jullie af. Ik weet het nooit precies hoe dat gaat. Maar goed, we gaan het met elkaar doen. En vooral het beleven dat God zo groot is. En dan zingen we over de bergen die hij maakte, de sterren enzovoort. Dus mijn God is zo groot. Zingen we na de schriftlezing en als we dat kinderlied hebben gezongen, gaan de kinderen naar de zondagsschool. Vervolgens vindt er de collecte plaats, is bestemd voor kerk en kerkverband. En daarna zingen we psalm 99, het eerste couplet. Johannes, een volgeling van Jezus, die beschrijft de nieuwe fase in onze wereldgeschiedenis als volgt. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord, en daarmee wordt de Heer Jezus bedoeld, was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden. Zijn naam was Johannes. Hè, dat is dan Johannes de Doper. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enig geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Tot zover het lezen van Gods woord. tekst voor de verkondiging is uit het gelezen gedeelte, het 8e vers. Het staat van Johannes de Doper. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Na het amen van de verkondiging gaan wij zingen. En dat is gezang 170, vers 2, 3 en 7. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Licht is een apart ding. Ik las in uw mededelingenblad dat u wat aan het experimenteren bent met licht. De hoofdverlichting is uit, er zitten allerlei andere verlichtingen in. Nou, dat heeft te maken met, als ik het goed heb begrepen, het contrast van de beamer. Nou, wat is de beamer? Dat is een lichtbundel. Dat hebben we opnieuw met licht te maken. Hè? Licht wat geprojecteerd kan worden, zodat u dingen kunt lezen. Licht heeft ook te maken met sfeer. Nou, ik word daar steeds gevoeliger voor, betrap ik bij mezelf. Gisteren, zoals ik zeg, kwam mijn zoon en zijn vrouw. Ja, dan zit ik kaarsjes aan te steken. Waarom? Ja, dat is toch wat gezelliger. Ja, waarom doe je dat? Ja, je wil het met elkaar naar het zin maken. En daar doe je wat voor. Nou, zo kun je heel veel over licht vertellen, waarvan je zegt van, hé, dat is apart. Nou, wat in Johannes gebeurt is dat Jezus wordt vergeleken met het licht van de wereld. Nou, dan denk je allereerst aan de zon natuurlijk, als je het wil vergelijken. En de zon is ook zo fabuleus, als je daar je in verdiept, wat de kracht van de zon is, op zo'n afstand als waar de zon van de aarde staat, dat er zoveel effecten op deze aarde het gevolg is van het schijnen van de zon. Nou, dat weet u allemaal, als u straks weer in het voorjaar de zon heerlijk op je huid voelt schijnen, daar word je een ander mens van. Nou, Jezus wordt vergeleken met licht. Licht wat ons koude hart verlicht. Licht wat helderheid geeft in ons denken. Licht wat de duisternis verdrijft. Nou, wat is duisternis in ons leven? Ja, dat is dat gevoel van, waar leef ik voor? Wat heeft het allemaal voor zin? Ja, wat zijn mensen naar en vervelend naar mij? Nou, al dat soort gedachten, dat heeft met duisternis te maken. Duisternis staat ook in de Bijbel voor God niet kennen. Het eeuwig zonder God zijn wordt ook met de buitenste duisternis vergeleken. Nou, daartegenover staat Jezus als het licht in de wereld. Nou, dat licht dat schijnt, hè, in het evangelie, in de Bijbel, hierin schijnt het licht. Ja, misschien zeg je van, ja, nou, goed, ik zie niet veel van licht af van dit boek. Nou, het is dan ook op een andere manier dat het schijnt. Het heeft getuigen nodig. Nou, dat staat nou beschreven van Johannes de Doper in vers 8. Hij was het licht niet, zo begint de tekst, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Johannes de Doper. Jezus zegt van Johannes de Doper, dat was een heel bijzonder mens. Hij was een hele grote in het koninkrijk van God. En dan heb je misschien de neiging om gelijk een beetje in elkaar te schrompelen van, ja, Johannes de Doper, natuurlijk, wat was dat een getuige van het licht. Maar vergeet niet dat Jezus vervolgens zegt, maar in het koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij. Hé, hey, dat is de gelijkheid in het koninkrijk van God. Want we moeten het allemaal hebben van het licht. En als iemand zegt van, ja, maar ik ben wel een beetje meer dan jij, dan mag je daar heel kritisch op zijn. Want we zijn allemaal afhankelijk van dat licht. Nou, dit stimuleert ons om ons af te vragen van, maar ja, hoe was nou Johannes de Doper? Hij was om te getuigen van het licht. Hoe deed hij dat nou? En hoe kunnen wij dat in onze tijd doen? Hè? Hoe kan jij nou licht verspreiden in jouw omgeving. Nou, wat wij gaan doen is naar het leven van Johannes de Doper kijken en naar zijn woorden. Ik pak daar 5 elementen uit en die gaan we leggen naast ons eigen leven. Met de vraag van, hé, wat kan ik daarvan leren? Om getuige van Jezus te zijn. Ja, duidelijk wat we gaan doen voor de komende 20, 25 minuten. Nou, het eerste is wat wij lezen aan het begin van de tekst. Hij was het licht niet. Dat was wel wat mensen van hem zeiden. Van, zou die niet de Messias zijn? Maar Johannes zei van, nee, dat ben ik niet. Nou, dat is een beetje van alle tijden, hè, dat mensen anderen aanwijzen als verlosser, als redder. Nou, dat is levensgevaarlijk. Dat mensen soms ook gaan denken, ik ben de redder van een land of een kerk. Of dat jij denkt, ik moet mijn huwelijk redden of mijn leven. Laat ik beginnen bij mezelf. Voor predikanten is dat best een valkuil, daar is ook een benaming voor. Je hebt predikanten, ik ben er zelf niet helemaal vrij van, heb ik wel gemerkt, die hebben het Messias-syndroom. Die denken dat ze hun gemeente moeten redden. Is soms ook wel wat te begrijpen, hè? Want ja, je zit toch als een spin in het web en er wordt geregeld naar je gekeken. Uiteindelijk ben jij vrijgesteld om het werk in de gemeente te doen enzovoort. En dan ga je soms denken van, oké, ik moet dit, ik moet dat, ik moet zus, ik moet zo. Ik moet de gemeente redden. Nou, dat is levensgevaarlijk, want de gemeente is al gered. Dat heeft Jezus Christus gedaan. Jij mag dienaar zijn, ik mag dienaar zijn van onze Heer Jezus Christus. Helpen, ondersteunen, bemoedigen. Maar als ik ga denken dat ik iets kan toedragen, toebrengen aan het heil van mensen, nou, dan zit ik falikant fout. Ik kan alleen maar vertellen van zo is het. Het staat in de Bijbel, je hebt wat studie gedaan, je kunt het wat toepassen enzovoort. Nou, dat is wat hier ook staat. Johannes was het licht niet. Nou, dat geldt ja ook voor u. Misschien heb jij wel het idee, ik moet mijn huwelijk redden. Het gaat niet goed. En je doet je uiterste best en je moet van jezelf een hele hoop. Het lijkt eerder minder te gaan. Nou, dan is dat woord hier op zijn plek. Dat u het niet bent. Jij kunt het huwelijk niet redden. Jezus wel. En vraag het aan hem. Leg het probleem hem voor. Betrek anderen er eventueel bij die je vertrouwt. Maar kom uit die valkuil van ik ben het, ik moet het doen. Dat kan ook zijn ten aanzien van je eigen leven. Dat je toch in een problematische situatie zit of dat je persoonlijkheid je in de steek laat. En dat je zoiets hebt van ja, maar ik moet het wel doen, ik moet het doen, ik moet het doen. Ja, je zit hopeloos in de kramp. Je denkt dat je goede stappen zet en soms is het averechts qua uitwerking. Nou, dan is dit opnieuw een woord voor ons. Dat je leest, hij was het licht niet. Ik kan mezelf niet redden. Maar Jezus wel. Jezus wel. Ik geloof, Jezus redt. En dat zeg ik met alle kracht die in me is. Ik geloof dat Jezus redt. En zijn bloed was mij witter dan sneeuw. Lieve mensen, we hebben zo'n machtige Heere Jezus Christus. Geloof in hem. En vertrouw je leven aan hem toe. Bid tot hem om hulp, om redding, om kracht. Als je denkt, ik ga verloren, ik red het niet. Nee, je redt het ook niet. Maar Jezus wel. Nou, dat is het eerste punt. Beetje negatief. Maar dat is wel goed. Hè? Eerst de rotzooi opruimen voordat je kunt gaan bouwen. De buurman naast ons is aan het bouwen. Je wil niet weten voor karren dat hij met puin niet weggedragen heeft. Dan denk je soms, er blijft geen huis meer over. Maar goed, het is nodig. Maar dat is ook dit. Ja, besef dat je het zelf niet bent. Niet kunt. Nou, het tweede punt heeft hier wat mee te maken. En dat is dat Johannes de Doper aan mensen om hem heen, met name aan fariseeën en schriftgeleerden, liet zien hoe vruchteloos de weg is van het je houden aan normen en regels. Waarom? Nou, omdat het in het evangelie gaat om relaties. Met God allereerst, met de ander eveneens. God liefhebben boven alles, de naaste liefhebben als jezelf. Daarbij zijn regels, geboden niet onbelangrijk. We hebben ze gelezen deze ochtend. Ze ondersteunen die relaties naar God toe, naar elkaar toe. Maar ze hebben alleen maar die ondersteunende functie. Soms kun je denken van ja, maar het is nog wel makkelijk als je gewoon een regel stelt en je houdt je eraan en je houdt de ander eraan. Nou ja, dat is de valkuil. Ik wil dat die valkuil wat uitleggen met een citaat uit het boek De Uitnodiging van Paul Jung, in het Engels The Check. En dat gaat over een persoon, Mac, hij is de hoofdpersoon, die in gesprek is met drie personen die de drie eenheid voorstellen. En dan gaat het over dit punt, van regels of relaties. En dan zegt deze hoofdpersoon, Mac, tegen een van personen waar hij mee in gesprek is: maar ik moet toegeven dat regels en principes gemakkelijker zijn dan relaties. Want relaties zitten soms zo ingewikkeld in elkaar. En liefde is soms zo lastig te vinden. Ja, nou dat is het. Het leven is niet eenvoudig. Relaties zijn soms heel ingewikkeld. En dan kun je soms terugvallen op die regels van, nou, laten we maar dingen afspreken. Nou, en that's it. En je kunt jezelf en anderen daaraan houden. Maar zo werkt het niet. Want het leven is een totaal geheel. En we hebben relaties nodig om te kunnen leven. En dat vraagt liefde. Niet het afvinken van een lijstje. Maar het je echt in verbinding stellen met de ander. Je echt openstellen naar God en zeggen: wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart. Ergens begint het daar ook. Hè? Als je zegt van ja, mijn relatie met God is niet zo goed op dit moment. Het begint niet met regels. Dat je zegt van nou moet ik dit en nou ga ik dat en zo. Het begint ergens met verlangen. Pas geleden liep ik met mijn vrouw vanaf Petten was het, langs het water, langs het strand waar we al de tijd hadden voor onszelf. Nou, we liepen een heel aantal kilometer en wat is het heerlijk rustgevend als je langs het water loopt en dat water dat kabbelt en je ziet die eindeloze zee en meeuwen die daar wat vliegen en mensen die daar wat lopen en sporen in het zand achterlaten. Nou, toen waren we 8 kilometer onderweg en zeiden we, laten we nog maar een stukje doorlopen. Dus, nou, we hebben heel die ochtend daar heerlijk gewandeld. En het had iets van een liedje van verlangen. Zo van, wat is dit heerlijk. Verlangen naar God. Ja, we vinden het heerlijk om Psalm 42 te zingen. Hè? Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Nou ja, dat liedje van verlangen. Verlangen naar God. En naar de kracht en de liefde van God. En hoe je dat doet? Nou goed, in de Bijbel heb je allerlei uitdrukkingen en mogelijkheden. Maar spreek het vooral ook naar God toe uit. Van wees mijn verlangen, o Heere God, Ik verlang naar u, Heer. Relaties. Relatie opbouwen, onderhouden. Dat is het tweede wat Johannes liet zien. Ga niet op het tandvlees van regels lopen, maar verlang naar relaties. Nou, de vraag even naar ons toe, hè? Hoe zit dat in mijn leven? Verlang ik naar een relatie met God en de ander, of trek ik me terug achter regels en wil ik daar anderen aan houden? Nou, even 10 seconden om daar voor jezelf over na te denken. Nou, dan het derde, hè, als we zeggen, Johannes was het licht niet, hij was om te getuigen van het licht, dan komen we bij Johannes terecht bij de oproep tot inkeer, de oproep tot bekering. Kom tot inkeer, zo zegt hij keer op keer. En wat is dat nou, hè? Kom tot inkeer? Dat heeft te maken met dat je naar binnen kijkt, naar je intenties, naar je motieven. Waar streef je naar? In je werk, in je leven, in je gezin, in de kerk, in de maatschappij. Er zijn onze motieven vooral en in de eerste plaats gericht op God en op zijn koninkrijk. Zoals Jezus dat zegt, zoek eerst mijn koninkrijk en die gerechtigheid die daarbij past. Zoek ik mijn geluk bij de God die gelukkig is, vol van zaligheid, en wil ik het van hem ontvangen? Nou, komt dat inkeer wil zeggen, ga nou eens kijken naar de afgelopen week. Kijk terug op de afgelopen dag. Wat heb ik gedaan en waarom deed ik het? Het heeft ook te maken met een weging van de motieven. En dat je daar eens over praat in je huwelijk of in een kleine kring. En dat je de ander ook eens vraagt van, hé, hoe kijk je nou naar mij? Want je kunt wel zelf in de spiegel kijken, maar dat is soms een vertekend beeld. Het is best lastig wat ik nou zeg, dat snap ik ook wel. Maar toch is het wel van belang dat de motieven gewogen worden. Waarom doe ik de dingen? En wat wil ik nou bereiken in het leven? En daarbij zeg ik niet van, dus small is beautiful. Maar je mag best streven naar belangrijke dingen. Ja, een belangrijke positie. Betekent echt niet dat je een promotie bij voorbaat moet afketsen. Zo van, nou, laat mij maar blijven wie ik ben. Maar het heeft wel te maken met, waar besteed ik nou veel tijd aan? En ik denk in onze tijd heeft dat ook te maken met veel tijd die wij verbeuzelen. Wij versnipperen veel tijd. Er is zoveel afleiding in onze tijd. Nou, ik zeg dan niet van, je mag niet kijken naar wie is de mol, hè? Wie ben ik om dat soort dingen te gaan zitten roepen. Of heel Holland bakt. Nou goed, dat is ook afgelopen, geloof ik. Maar het heeft wel te maken met de vraag, hoe zit het nou met mijn patronen? Hè? We hebben natuurlijk allemaal onze telefoons. Nou, geweldig ding. Ik gebruik hem ook zelfs hier op de preekstoel. Maar de vraag is wel, heb ik het ding onder controle? Of ja, laat ik me toch leiden door allerlei leuke dingen, leuke aanbiedingen en zo. Ja, waar leidt het toe? Dus motieven hebben alles te maken met tijdsbesteding. En ik kan wel zeggen van, God is voor mij de belangrijkste. Maar als ik per dag 1 minuutje in mijn Bijbeltje lees en that's it. Ja, zeg zelf. Is dan God de belangrijkste voor je? 1 minuutje op, hoeveel minuten zitten er in een dag? Ja, zeg zelf. Als ik zeg, mijn huwelijk is voor mij belangrijk. Nou, leg je horloge dan eens naast de tijd die je in gesprek bent met je partner, met je man of met je vrouw. Of als je zegt, ja, mijn kinderen zijn wel heel belangrijk voor me hoor. Nou, er is dus bij kinderen een microfoontje op de rug gespeld en er is gecheckt hoeveel tijd gemiddeld ouders besteden aan hun kinderen. En hoeveel dat zij zelf dachten dat ze besteden aan hun kinderen. Nou, er zat een factor 10 tussen. He, dat ze werkelijk besteden aan hun kinderen en dat ze dachten dat ze besteden aan hun kinderen. Nou, dat zit hem in dat, ja, denk nou eens goed na, kom tot inkeer. Denk aan je motieven, denk aan wat je belangrijk vindt. En besteed daar dan ook tijd aan nadat je vindt dat het belangrijk is. Dus dat is het derde, kom tot inkeer, zegt Johannes. Besteed tijd aan de belangrijkste dingen in je leven. Nou, dan het vierde, hè, als het gaat om getuigen van het licht, dan is een niet onbelangrijk detail dat Johannes een aantal leerlingen had, die liepen met hem mee, die trainde Johannes, die gaf hij een opleiding. En dan wijst hij op Jezus en dan zegt hij, dat is de Messias, dat is het Lam van God. En dan gaan een aantal van zijn leerlingen over naar Jezus. Met name Andreas en Johannes de Evangelist. Dan volgen ze niet langer Johannes de Doper, maar dan volgen ze Jezus. Je kunt zeggen van, nou ja goed, ja natuurlijk, zo gaat dat. Maar toch kun je je indenken dat Johannes daar nou ook niet erg blij mee was. Want je leidt iemand op. Nou, en dan zegt hij op een gegeven moment, tot ziens. Ik ga naar Jezus. Laten we het wat naar onszelf toe proberen te halen. Hè? Het doel van de opvoeding van je kinderen is, denk ik vooral ook, dat ze volgeling van Jezus worden. Uiteraard dat ze ook een verantwoordelijke burger worden. Dat ze een goede opleiding genieten. Dat ze wat mores weten. Zich weten te gedragen in allerhande situaties. Maar zeker ook dat ze volgeling van Jezus zijn. Ja, wat vindt u ervan als dan uw kind zegt van, nou nee, ik ben druk met een kring. Ik kan even niet op bezoek komen. Ik moet mijn agenda op orde hebben en ik heb een taak op me genomen in het Koninkrijk van God, in de kerk. En je kunt best je kinderen ook claimen en zeggen van, nou, ik vind toch dat je nou moet komen. Of je kinderen klein houden, dicht bij je willen houden, van dit niet, dat niet, zus niet, zo niet. In plaats van dat je ze de ruimte geeft om ook te ontwikkelen, zeker ook in het geloof. Of misschien wel meer, dat als je kind wat ouder wordt, het gaat nadenken over, hé, wat voor taak zal ik doen? In het Koninkrijk van God. Ik weet wel dat mijn ouders, toen ik zei dat ik predikant werd, wel zoiets hadden van, ja, maar je gaat toch niet te ver weg? Nou is het verste wat ik gedaan heb, droge hoom, dat is het noorden van Nederland. Maar het heeft wel invloed gehad. Ja, op de frequentie waarmee je naar verjaardagen komt en dat soort zaken. Ja, mijn kinderen denken soms aan het gaan naar het buitenland. Nou, om eerlijk te zijn, mijn eerste reactie is dan dat ik daar niet erg blij van word. Ik heb het liefst toch mijn kinderen een beetje in de buurt. Ja, dat is toch wel prettig. In plaats van dat je, ja, toch eerder stimuleert en zegt van, ja, mooi als je dat verlangen hebt. En hoe doe je dat nou? Johannes laat ons zien dat hij op Jezus wees en zegt van, zoek het bij hem. En als dan die volgelingen van hem naar Jezus gaan, dan zegelt hij ze uit van, dat is ook het beste voor je. Ja, ik weet niet hoe het zit hier met alfacursussen, maar dan kan er hetzelfde gebeuren. Hè? Als je mensen ziet ontwikkelen naar Jezus toe, ja, dat is een stukje investering wat je hebt gedaan in mensen. Dat kun je ook proberen terug te krijgen. Hè, mensen ook wat dicht bij je willen houden, in plaats van dat je ze uitzegent van, ga met Jezus, dat is het allerbeste. Dus dat is de vraag naar ons toe, van, ja, wil ik wil ik op Jezus wijzen en de gevolgen daarvan dragen. En bij Johannes zie je dat gebeurt. Hij laat zijn leerlingen gaan. Het vijfde wat ik wil noemen is het wijzen op Jezus. En daar wil ik echt uw aandacht ook voor vragen. In vers 29 komt dat in dit hoofdstuk heel erg naar voren. Daar staat het. Daar staat: de volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Nou, dat wil ik vooral doen naar u toe. Wijzen op Jezus. Hij is het Lam van God dat de zonde van de wereld, de van God verdwaalde wereld, de van God zich afkerende wereld. En sluit dan ook jezelf bij. Hè? Ook zelf ben je vaak niet met de dingen van God bezig. Doe je dingen waarvan je zegt, dat is fout. Zonde. Nou, wat is zonde? Nou, dat is doelmissen. Als een voetballer die een open doel voor zich heeft en dan geeft een knal tegen de bal en hij gaat tegen de paal. Nou, dat is zonde. Je weet dat je met je zonde en je schuld niet zelf uit de voeten kunt. En toch probeer je telkens opnieuw. In plaats van dat je zegt, Jezus, hier zijn mijn mislukkingen. Het was fout wat ik zei. Wilt u het mij vergeven? We hebben zoveel mogelijkheden om liefde te geven aan elkaar. En je bent bits naar de ander. Nou, dat is zonde. Mogelijkheden om vrede te scheppen, verbondenheid. En je maakt toch de ander een beetje lelijk. Nou, dat is zonde. Mogelijkheid om verbinding te scheppen tussen jou en een collega. En je denkt aan jezelf en aan jouw doelen in het leven. Nou, dat is zonde. En Johannes zegt, daarvoor kwam nou Jezus. Om die zonde van ons, dat missen van de doelen van God voor ons leven, weg te nemen. Maar dat wil ik ook volop tegen u, tegen jou zeggen. En ga niet alleen door het leven. Die last is veel te zwaar. Laat één uw redder wezen. Ga tot je middelaar. Er is zoveel vrede te ontvangen bij Jezus. Zoveel liefde te ontvangen bij Hem. Maar heel vaak missen we het. Waarom? Nou, goed, vanwege wat ik al gezegd heb. En we niet naar Jezus gaan. Zo van, hier is mijn zonde. Ik heb het doel volkomen gemist. En weet je wat de lastigste tijd is in mijn ervaring? Tussen dat je gemist hebt en je denkt het te willen goed maken, een beetje te pleasen, een beetje te masseren en zo. Van, het was toch niet zo erg en dan zit je voor jezelf wat te bedenken. In plaats van dat je het herkent, want het was fout. Nou, dat is de lastigste tijd. Waarin je toch een beetje zelf wil oplossen. Hè? Jezelf wil redden. Ga tot Jezus. Hij is het Lam van God dat de zonde van mij, van u, van jou wegneemt. Niet een beetje masseert, hè, een beetje goed maakt. Nee, hij neemt het weg. En dan is het echt helemaal weg. Ik kom tot een afronding. En dat wil ik doen met het beeld van de zon en de maan. Misschien denk je wel van, ja, dat is nou wel mooi gezegd. Ik snap het ook wel een beetje, maar ja, in mijn leven, met mijn persoonlijkheid, met mijn karakter, met al die lastige kanten en die littekens. Nou, dan wil ik wijzen op de maan. Even naar de kinderen in de kerk. Geef de maan licht. Nou, zijn jullie er nog? Ik zie jou nee schudden. Dat is toch dat je zegt van de maan geeft geen licht. Klopt dat? Ja, nou dat is zo. De maan geeft geen licht van zichzelf. En toch heb je halve maan, volle maan. Je kunt er de krant niet bij lezen, maar het geeft toch redelijk wat licht. Hoe kan dat nou? Nou, de maan weerkaatst het licht van de zon. Heb je wel eens het oppervlak van de maan gezien? Nou, dat is echt een oppervlak vol met kraters en er ligt stof en er staan maankarren en zo, weet ik wat. Dan zeg je van, joh, is mogelijk dat dat licht geeft? En toch gebeurt het. Nou, dat even naar u, naar jou toe. Als je zegt, ik zou best licht willen geven. Het licht van het evangelie weerkaatsen. En al zit dan je karakter vol met kraters en littekens, denk dan aan die maan, die toch licht geeft, omdat die het licht van de zon weerkaatst. Nou, zo mogen wij het licht der wereld, het licht dat onze Heer Jezus is, weerkaatsen in ons leven en zeggen, schijn in mij en schijn door mij. Amen. danken en voorbidden doen. Dank u wel voor dit heerlijke evangelie. Daar is kracht, wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het lam. Er is leven, er is hoop, er is vergeving. Er is een doel om voor te leven, dankzij u, Heere Jezus Christus. Geeft u dat dat voor ons allen mag gelden. Jong en oud, ook de kinderen en de jongeren, dat ze u vinden. U volgen, dat ze bij u ontvangen alles wat nodig is. Wanneer we samen zijn als gemeente, willen we ook voorbeden doen. Wij willen dat doen voor broeder Hans Jans Geense. Ja, vragen of u met hem wil zijn als hij verschillende operaties moest ondergaan. Wilt u uw handen op zijn leven leggen en met hem zijn? Wij bidden u voor Misha. Hij krijgt zonder voeding. Hij heeft nog met allerlei ongemakken te maken. We willen u vragen of daar een oplossing voor gevonden kan worden. Wilt u zijn met zijn ouders en zijn zusje, te midden van al deze grote zorgen, en wees u heel, heel dicht bij hen. Wij willen u bidden voor Elise van Andel, die is geopereerd, en vragen: laat de operatie een goede uitkomst mogen hebben. Dank u wel dat die geslaagd was, en we bidden voor verder herstel. We willen bidden voor de kerkenraad die morgen vergadert om na te denken over de vacatures. We willen u bidden voor broeders die dit ambt op hun willen nemen. Geeft u vrijmoedigheid, geeft u ruimte, geeft u ook visie om tijd en energie te besteden in uw koninkrijk. Zegent u een ieder die een taak heeft in de gemeente. En laat op die wijze het licht ook van het evangelie mogen schijnen in harten, in deze omgeving, uiteindelijk ook in ons land. Wij vragen u dit alles, u lovend en prijzend, onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Wij zingen tot slot van Psalm 99 het tweede en vierde couplet. Psalm 99 vers 2 en 4. God was hier en gaat met u mee waar u ook naartoe gaat. Ontvang daartoe zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle nabijheid van de Heilige Geest is met jullie allen. Amen.